Dit is de Actua-podcast van het Nieuwsblad. In samenwerking met Play Nostalgie en GVA.
Het is dinsdag 16 april en nog nooit waren er zoveel leerkrachten en toch zijn er te weinig. Frank van den Broeke sluit veel geheime deals met de farmasector. En een van de duurste kastelen ter wereld staat te koop voor 425 miljoen euro. Maar eerst hebben we het in deze Insider over de Notre Dame. Het is 5 jaar geleden dat die gedeeltelijk afbrandde. Wat is er sindsdien gebeurd? Mijn naam is Saar van Olme en dit is de Insider. Bij mij zit Christophe Simoens, journalist bij Nieuwsblad en vooral fervent Frankrijk-watcher. Dag Christophe.
Dag Saar.
Ja, we gaan het hebben over de Notre Dame. Waar was jij 5 jaar geleden toen dat gebeurde?
Goh, ik herinner mij nog heel goed. Ik zat in de wagen, iets voor 7, de werkdag was gedaan. Ik keerde terug van de redactie uit Antwerpen en ja, plots kwam er een nieuwsflash op de radio van er is brand uitgebroken in de Notre Dame.
Good evening. It is one of the most famous buildings in the world. Tonight, Notre Dame Cathedral in Paris is completely engulfed by fire.
Et on commence ce journal par cette image qui vient de nous parvenir d'un nuage de fumée au-dessus de Notre Dame. Un incendie s'est déclaré il y a 3/4 d'heure dans les combles de la cathédrale.
Ce spectaculaire incendie à Notre Dame de Paris, la toiture s'est embrasée. En toute fin d'après-midi, les images des flammes sont impressionnantes.
Om 7 uur was dat plots het enige hoofdpunt van het radionieuws. Heel de tijd ging het daarover. Ik heb de eerste afslag genomen van de autosnelweg. Ik ben teruggekeerd. En toen ik hier op de redactie kwam, ja, dan stonden alle televisieschermen aan. Je zag overal de Notre Dame in lichterlaaien staan. Ja. Iedereen stond met open mond te kijken. Het was ja, een inferno, een echt inferno.
Ja, hoe voelde jij je toen?
Eerlijk gezegd niet goed. Ik kreeg daar kippenvel van. Ik vond dat niet alleen doodzonde natuurlijk, maar tegelijkertijd kreeg je dan ook wel die kriebels van oei, dit is nieuws, hier gaat over geschreven worden. De krant moest volledig omgegooid worden, ja, om de eenvoudige reden dat we echt pagina's over de Notre Dame gingen schrijven. Dat stond heel snel vast.
Nu, weten we eigenlijk al wat daar gebeurd is toen?
Als je vraagt naar de echte oorzaak van de brand, ja, nee, daar is voorlopig nog geen uitsluitsel over. Meer dan waarschijnlijk gaat het over een kortsluiting, maar daar is niet echt 100% bewijs voor gevonden. Lange tijd heeft men gedacht dat het sigarettenpeuk was die niet gedoofd was.
Ja, want ze waren daar de Notre Dame aan het renoveren, hè, op
Klopt.
Het moment van de brand.
Op het moment dus de brand is uitgebroken aan de Flash, dat is eigenlijk de vieringtoren, die hele smalle, 96 meter hoge spitse toren op het dak van de kathedraal. Daar was men aan het restaureren. Heeft een arbeider daar een sigarettenpeuk onvoldoende gedoofd en heeft dat uiteindelijk geleid tot een brand? Want ja, heel dat dakgebind met hout uit de 13e eeuw, dat is natuurlijk poer en poer droog.
Ja.
Dat zou kunnen, maar die arbeider die zijn dagenlang overhoord door de politie. Uiteindelijk zijn ze dan tot het besluit gekomen dat een sigarettenpeuk echt uitgesloten was. Dus de enige piste die er momenteel is, is die van de kortsluiting. Maar of ze dat nog nu gaan kunnen bewijzen, daar twijfel ik echt aan. Dit blijft volgens mij een mysterie.
Ja, er was niet alleen grote schade aan de kerk, maar ook gewoon schade bij de Fransen. Hè. Dat was ook voor hen een gigantische shock.
Dit was een klop van je welste. Hè. Het volstaat om die beelden van die avond te bekijken. Het zag meteen zwart van het volk, de Parijzenaars, maar ook heel veel toeristen die gewoon stonden te kijken. En dat waren niet echt ramptoeristen. Hè. Daar stonden mensen te wenen, daar stonden mensen te bidden. Ik heb beelden gezien van mensen die daar met een Mariabeeld in de hand stonden. Gewoon echt gelovigen, diep katholieke mensen die het gewoon niet konden geloven. En ja, tot in heel Frankrijk, maar zelfs daarbuiten, hè, zijn er mensen geweest die dat echt mentaal heel moeilijk hadden. Want dat was het symbool van Frankrijk. Dat was het symbool van het katholieke Frankrijk. Niet vergeten, Frankrijk was ooit de oudste dochter van het Vaticaan, van de katholieke kerk.
Ja.
Dat speelt allemaal mee. Ook al is het een lekenstaat officieel, het katholicisme is daar nog altijd diep ingeworteld. Dus ja, het mag geen wonder heten dat het er echt heeft ingehakt.
Nous rebâtirons la cathédrale Notre-Dame plus belle encore. Et je veux que cela soit achevé d'ici 5 années. Nous le pouvons.
Ja, voor wie het ook een shock was uiteraard president Macron, die daar toch een belangrijke belofte heeft gedaan. Hè?
Ja, dat klopt. Het was al enerzijds al een teken aan de wand dat hij een televisietoespraak gehouden heeft. Mm. Ik kan ja zeggen, een president die een televisietoespraak houdt omwille
om
van een
gebouw,
brand.
Ja.
Wel, dat is het al. Maar de dag nadien werd het nog straffer. Toen stond ik echt met open mond te luisteren. Toen hij zei van, kijk, we gaan de kathedraal heropbouwen, mooier dan ooit tevoren. Oké, dat kunnen ze, daar ben ik van overtuigd. Maar toen voegde hij eraan toe, maar we gaan dat ook doen binnen de 5 jaar. En dan dacht ik van, oh, hier kan je op afgerekend worden. Want Fransen gaan dat inderdaad echt gaan geloven en die gaan dat allemaal noteren. Mm-hmm. En niet alleen de Fransen, de journalisten ook natuurlijk. Ik was de eerste om het in mijn agenda te schrijven.
Om hier vragen bij te stellen, ja, waarom doet hij die belofte? Of waarom deed hij die belofte?
Ik denk dat hij die belofte gedaan heeft om duidelijk aan te tonen hoe ernstig de situatie was. Mm-hmm. En om de Fransen inderdaad echt op te roepen van, kijk, we moeten hier met vereende krachten gaan achterstaan. Mm-hmm. Je mag niet vergeten, de Franse maatschappij is heel verdeeld. En Macron is er ook niet echt in geslaagd om de Fransen achter zich te gaan verenigen. En zo'n ramp, hoe cynisch dat ook klinkt, die kan ervoor zorgen dat je de Fransen echt aan elkaar klinkt, dat ze allemaal voor één en hetzelfde doel gaan. En dat doel, dat was inderdaad geld inzamelen om die kathedraal zo snel mogelijk opnieuw te heropbouwen.
Ja, je zegt het, geld inzamelen, dat hebben ze ook wel effectief gedaan. Hè? Er was daar opbod na opbod om zoveel mogelijk geld te proberen in te zamelen. Heel wat miljonairs die daar geld tegenaan hebben gesmeten.
Ja, dat klopt. Er is alles samen 845 miljoen euro ingezameld. Dat is een enorm bedrag.
Gigantisch.
Gewone Fransen hebben daaraan deelgenomen, maar je zegt het zelf inderdaad, ook miljonairs, miljardairs, zoals een Arnaud, bekend van LVMH, Louis Vuitton, Moët Hennessy, de grote lederwaren en dranken, het luxe concern eigenlijk. Maar ook zijn grote concurrent van Kering, bekend van Gucci bijvoorbeeld. Die hebben dus inderdaad echt honderden miljoenen er tegenaan gegooid. Wat dan weer geleid heeft tot een nieuwe rel.
Daar veel mensen die daar kritiek op hadden. Hè?
Dat klopt inderdaad. En vooral de kritiek was van, ja, ze zouden beter hun belastingen betalen. Mm. En bovendien kunnen ze die schenkingen of die giften van honderden miljoenen ook nog eens fiscaal dus gaan aftrekken van hun belastingen. Waarbij natuurlijk de kleine Fransman vergat dat zelfs de 100 of de 200 euro die hij gaf, dat hij die ook fiscaal kon aftrekken.
Okay.
Goed, ja, dat is Frankrijk. Frankrijk zou Frankrijk niet zijn, mocht er niet gezaagd en geklaagd worden.
Nee. Er is dus heel wat geld tegenaan gesmeten. Wat is daar nu concreet al mee gebeurd? Wat hebben ze in die 5 jaar al gedaan?
Ja, je zegt 5 jaar. Het klopt inderdaad dat het 5 jaar geleden is dat de brand is uitgebroken. Maar je mag ook niet vergeten dat in 2020, 2021, corona is gebeurd. En die pandemie heeft er ook voor gezorgd dat die werf een enorme vertraging heeft opgelopen. Mm-hmm. Dus het blijft inderdaad echt een huzarenstukje waar ze nu al staan. Wat is er al gebeurd? Eerst zijn ze dus begonnen met het securiseren van de plek van het onheil. Het securiseren om te vermijden dat restanten, dus de nog rechtstaande muren, maar vooral de 2 grote vierkante bloktorens aan de voorgevel, met het bekende rosas in het midden, dat die zouden gaan instorten of dat die zouden gaan bewegen. Want dat kan natuurlijk ervoor zorgen dat dat fameuze rosas, het historische roosvenster, glas in lood,
dat zou gaan
kapot springen natuurlijk. Dus dat hebben ze eerst gedaan. Dan zijn ze begonnen met het volledig leegmaken, dus het ruimen van het puin eigenlijk.
Mm-hmm.
Maar eerst moest er natuurlijk gekeken worden hoe het zat met de mogelijke loodvergiftiging, hè? Want er was enorm veel lood gebruikt.
Dat kan ik mij ook herinneren, dat ook wel een gevaar was voor de mensen die daar gingen werken.
Niet alleen voor de mensen die daar gingen werken, maar ook voor de omwonenden is er heel lang gezegd. Ik herinner me zelfs dat ooit de Notre-Dame volledig werd overdekt met een doek. Een doek dat ook nat gehouden werd.
Allemaal om dat...
Allemaal om
te vermijden.
Dat er dus inderdaad ging een contaminatie zijn van de streek. En dan inderdaad na corona, eigenlijk pas na 2,5 jaar, zijn echt de werkzaamheden herbegonnen.
Ja.
Duizenden ingenieurs, architecten, ambachtslieden, arbeiders, die zijn eraan begonnen. Vandaag is het dakspand volledig afgewerkt. Dat zijn 1000 volledige boomstammen en circa 52 hectare eikenhout is daarvoor gebruikt.
Ook iets waar heel veel commentaar is opgekomen.
Ook iets waar heel veel commentaar...
Kan je dat nog eens uitleggen? Wat was dat nu weer?
Ook daar zie je weer hoe tweeslachtig de Fransen soms redeneren. Hmm. Eerst helemaal in het begin had toenmalig premier Edouard Philippe geopperd om de Notre-Dame herop te bouwen, maar met een moderne toets.
Ja,
daar kreeg je natuurlijk de hele gouvernement over zich
paniek,
heen.
Verandering,
en het is een historisch monument en dat mag je niet moderniseren. Oké, hij heeft heel snel zijn staart ingetrokken.
Hmm.
Oké, dan was de beslissing goed, we doen het opnieuw zoals vroeger. Maar dat betekende dat dus 1000 eiken 52 hectare eikenbos moest gerooid worden. Daarvoor zijn honderden boswachters in heel Frankrijk op zoek gegaan naar de juiste eiken, want die moesten kaarsrecht zijn, die moesten een bepaalde lengte hebben, een bepaalde dikte. Dat was ook een enorme klus. En ja, dan kwam er natuurlijk kritiek vanuit Groene Hoek van, is dat nu allemaal echt nodig? Moeten daarvoor eeuwenoude eiken sneuvelen, bij wijze van spreken, om het dak van de Notre-Dame te gaan bouwen?
Ik kan me zelfs de woorden ecologische moord herinneren.
Voilà, dat was inderdaad de slogan waarmee de groenen uitpakten op dat moment. Maar goed, ja, uiteindelijk hebben ze toch niet het pleit gewonnen en zijn al die bomen één voor één gerooid, allemaal naar schrijnwerkerijen gebracht om echt op maat gezaagd te worden. Per boot dan via de Seine overgebracht naar de Notre-Dame. Want ja, zo'n boom in het centrum van Parijs door het verkeer loodsen, dat is ook helemaal ondoenbaar. Dus,
wat een beelden.
Logistiek was dat dus echt een ongelooflijke klus.
Ja, nu, dat zijn de dingen die... Ja, grotendeels hetzelfde zijn gebleven. Zijn er ook dingen veranderd in de Notre-Dame?
Wel, de Flash bijvoorbeeld, dus die waar iedereen zich nog van herinnert hoe die instortte,
die
is dus inderdaad echt in een perfecte kopie heropgebouwd, inclusief loden bekleding. Daarbovenop is dan de gouden weerhaan gezet, dezelfde van vroeger, maar, en dat is dan nog een nieuwigheid die ze eraan toegevoegd hebben, die heeft vleugels gekregen in de vorm van vlammen.
Heel symbolisch.
Een heel symbolische verwijzing natuurlijk naar de Fenix die uit zijn as herrijst, net zoals de Notre-Dame nu ook uit zijn as aan het herrijzen is.
En waren de Fransen daar dan tevreden mee?
Daar zagen ze meteen de symboliek van in. En dat was een van de weinige dingen waar ze het meteen echt roerend eens over waren.
Nu, we hebben het daar straks al gehad over de belofte van Macron. Zal hij die belofte nu inlossen?
Had je mij die vraag een dik half jaar, bijna drie kwart jaar geleden gesteld, toen ik er passeerde in Parijs en er voorbij gereden ben, zou ik gezegd hebben, no way, dit is onmogelijk.
Okay.
Maar als ik nu de foto's en de beelden zie die geschoten zijn, zowel van binnen als van buiten, en ook de analyses lees van heel veel experten uit Frankrijk, ja, dan zie je dat die kans zeer reëel is, om niet te zeggen dat die 100% is, dat inderdaad tegen het einde van het jaar de kathedraal zal open zijn voor liturgische en toeristische diensten.
Zijn ze er zo hard op vooruit gegaan?
Ze zijn er enorm hard op vooruit gegaan. Er is enorm veel werk verzet. Het belangrijkste, de grootste uitdaging wordt nu nog het hele dak bedekken met leien. Daar gaat nog wel wat tijd over gaan. Maar goed, de dakwerkers maken zich sterk dat dat moet lukken. Ondertussen wordt er uiteraard binnenin ook al nieuwe elektriciteit aangelegd. Nieuwe liturgische meubels ontworpen, een nieuw altaar, een nieuw reliekschrijn voor de doornenkroon van Jezus Christus, die dus eigenlijk bijna bij mirakel gered is uit de brand. Nu, het enige wat misschien wat jammer is voor Macron, hij had eigenlijk wel gehoopt dat het zou klaar zijn voor de opening van de Olympische Spelen. En dat zal niet lukken.
Zal dat een probleem vormen voor de Fransen? Gaan ze daar een probleem
van
maken?
Nee, de Fransen gaan daar geen probleem van maken. Het gaat gewoon een puur logistiek probleem worden voor alle arbeiders die natuurlijk in een Parijs dat belegerd wordt door sportfanaten en door internationale delegaties. Die mensen moeten natuurlijk nog naar de werf geraken. Het materiaal moet nog naar de werf geraken.
Ja, en gewoon dus hun werk kunnen doen waarschijnlijk.
Voilà, dat is het. Dus dat wordt nog een hele uitdaging om dat georganiseerd te krijgen. Maar goed, blijkbaar maken ze zich daar niet al te veel zorgen over. Het is en blijft de bedoeling om tegen 8 december het feest van de onbevlekte ontvangenis van de Maagd Maria, patrones van de Notre-Dame, om tegen dan de kerk, de kathedraal opnieuw open te krijgen voor de gelovigen en voor het grote publiek.
Ja, het is nu niet zo dat wanneer hij open gaat in december, dat hij dan volledig af is.
Nee, ik denk mensen die vanaf 8 december gaan kijken, die zullen zich moeten voorbereiden op stijgers die er nog zullen rondstaan.
Ja.
Bijvoorbeeld de sacristie moet nog aangepakt worden, de pastorie moet nog aangepakt worden. En vooral, nog belangrijker, heel de buitenomgeving moet opnieuw aangepakt worden. Trouwens, daarvoor is een Belg verantwoordelijk.
Ja, dat heeft een Belgisch kantje, heb ik begrepen.
Klopt, inderdaad. Tuinarchitectenbureau van Bas Smets heeft de wedstrijd gewonnen, want er is een internationale wedstrijd uitgeschreven, met een, naar mijn mening, bijzonder innovatief en bijzonder mooi project. De stenen woestijn die het eigenlijk was rond de kathedraal, met de fameuze parvis, het fameuze plein ervoor, dat gaat volledig verdwijnen. Dat wordt eigenlijk een bijna groenzone met tientallen grote bomen.
Wow.
Echt iets om te gaan picknicken bij voor de Parijzenaars.
Dat
zal inderdaad echt mogelijk
worden. Gaan halen en
voilà, schitterend. En ook, ja, wat ook een heel tof idee was, onder de parvis, dus onder dat plein, ligt eigenlijk een grote ondergrondse parkeergarage die niet meer gebruikt wordt. Okay. En die gaan ze dus volledig omturnen tot een belevingscentrum waar je dus als toerist of als gelovige of als Parijzenaar inderdaad binnen kunt om te gaan kijken wat er eigenlijk allemaal te zien is in die Notre-Dame, om te zien van waar die komt. Want het is uiteindelijk toch al een bouwwerk uit de 13e eeuw. Hoe dat geëvolueerd is.
Voilà,
hoe die geschiedenis geëvolueerd is, wat de belangrijkste highlights zijn van de geschiedenis en zo. En van daaruit zal je dan met een monumentale trap echt tot voor de centrale toegangspoort van de Notre-Dame kunnen gaan. Een beetje zoals de middeleeuwers kunnen staan kijken, vlak voor die gevel, naar boven kijken, naar die twee torens die echt uw blik richting hemel en richting God wijden.
Ja.
Wat eigenlijk het opzet was van de kathedrale van toen. Dus ja, ik verwacht er bijzonder veel van en ik denk dat ik heel snel in Parijs zal staan om alles eens gaan te bekijken.
Ik merk het, ja. Nu, zijn ze nu bewuster te werk gegaan met brandwerend materiaal? Want we hebben het vandaag opnieuw gezien. Opnieuw een gigantische brand, maar dan in Denemarken. De beurs van Kopenhagen die daar volledig verwoest is. Blijft toch wel een belangrijk punt in van die historische gebouwen, hè? Dat die eigenlijk niet brandveilig zijn.
Het blijft het zwakke punt van heel veel historische gebouwen. Het is niet de eerste kerk, de eerste kathedraal die in vlammen opgaat.
Nee.
Eind maart was er een grote hoorzitting in de Franse Senaat. En daar heeft dan dus de projectcoördinator van de Notre-Dame toelichting gegeven bij de brandbeveiliging die gaat geïnstalleerd worden. En het is echt... hoe moet ik het zeggen, het neusje van de zalm dat ze gaan installeren met heel de sprinklerinstallaties die volledig computergestuurd gaan zijn. Maar ook warmtecamera's, brandmelders, zelfs vernevelingsapparaten die ingebouwd zitten in de ramen en deurkozijnen. Mm-hmm. En belangrijker nog, midden in de kathedraal gaan twee brandwerende muren worden geïnstalleerd.
Okay.
Dus dit echt om, mocht er toch nog tegen alle verwachtingen in een brand uitbreken, dat toch minstens 2/3 van de kathedraal gevrijwaard kan blijven.
Ja.
Nu goed, we gaan wel zien hoe het allemaal uitdraait. We kunnen alleen maar hopen dat een dergelijke ramp zich nooit meer voordoet.
Ja, het zijn allemaal maatregelen om het vooral niet opnieuw meer voor te hebben.
Dank dat is wel. Inderdaad.
Dank je wel, Christophe Simons, om hier te zijn.
Graag gedaan.
Heb jij je ooit afgevraagd of jouw collega echt meer verdient dan jij? En moet je als zelfstandige zoveel mogelijk kosten maken? Kunnen we de feiten van de fabel scheiden? Je komt het allemaal te weten in de podcast van VGD. Feit of fabel, jouw ondernemersvragen uitgeklaard.
En voor het andere nieuws is Bert erbij komen zitten. Dag Bert.
Dag Saar.
Ja, er waren nooit eerder zoveel mensen die in het onderwijs stappen. Klinkt een beetje als het tegenovergestelde van wat je de andere keren
ja,
hoort.
Ja, we horen altijd over het lerarentekort.
Ja.
En nu komt minister Ben Weitz met cijfers waaruit blijkt dat er inderdaad nog nooit zoveel mensen in het onderwijs zijn gestapt.
Okay.
Als je dat vergelijkt met 10 jaar geleden, 2014, waren er 182.500 mensen werkzaam ongeveer in het onderwijs. Nu zijn dat er 210.798.
Oké, okay. En hoe komt dat dan, dat er zoveel mensen dat
ja,
doen?
Er zijn gewoon veel aanwervingen gebeurd. Nu... Dan zou je denken, daarmee is het leraartekort ook opgelost.
Dat zou je denken, ja.
Maar dat is niet waar.
Oké.
Okay. Nee.
En hoe komt dat dan, dat er dan nog altijd een leraartekort is?
Ja, volgens Ben Weitz zijn er eigenlijk drie factoren die ervoor zorgen dat dat leraartekort blijft.
Mm-hmm.
Er zijn te veel kleine studierichtingen, zegt hij, waardoor te veel kleine klassen. En eigenlijk zorgt dat ervoor dat er per leerkracht minder leerlingen zijn dan vroeger.
Oh, oké. Okay.
Ja. Daarnaast is er ook veel meer zorgvraag, mentale zorgvraag ook, waardoor dat daar ook veel meer mensen worden op ingezet. En er is een toename van anderstalige leerlingen, waardoor dat ook daar veel meer personeel
aandacht
voor nodig is.
Gaan, ja.
Nu, het ontlokte de minister, quote, met het hele onderwijs organiseren we zo een beetje onze eigen miserie. Opvallende quote van de minister van Onderwijs, denk ik dan. Maar wat, de verkiezingen komen eraan. Saar. Ja.
En dan is er nog politiek nieuws vandaag.
Ja, het is opvallend, want de minister van Volksgezondheid, Frank van den Broeke, die heeft in het geheim 120 contracten afgesloten met de farmasector.
In het geheim? Klinkt een beetje louche. Waarom heeft hij dat gedaan?
Het klinkt een beetje louche. Het is iets wat eigenlijk altijd al gebeurde. Het is zo dat de staat eigenlijk van die contracten afsluit om bepaalde medicijnen betaalbaar te maken.
Herinner
u Baby Pia? Die had echt een heel duur medicijn nodig.
Ja.
Dan wordt daar onderhandeld en dan wordt dat op den duur toch betaalbaar.
Mm-hmm.
Maar Wat wel opvallend is, Van den Broeke en zijn partij, Vooruit, zijn daar altijd tegen geweest. Die hebben gezegd van, we moeten daarmee stoppen, want dat zorgt eigenlijk voor een ongelijk systeem. En eigenlijk onder Van den Broeke is er voor 2,8 miljard euro aan dat soort deals afgesloten.
2,8 miljard?
Ja.
Dat is een groot bedrag voor een partij
die
er eigenlijk
bestemd is. Dat is 60% van het budget dat ons land uitgeeft aan geneesmiddelen. Ja. Dus eigenlijk, Van den Broeke heeft nu zelf gezegd, ja, dat is toch wel veel, dat zou niet mogen.
Oké. En gaat hij daar dan iets aan doen, of weten we dat niet?
Misschien na de verkiezingen, dat weten we niet.
En eindigen doen we dan met luxueus nieuws. We hadden het al over grote bedragen, maar je hebt nog een groot bedrag.
Sarah, we gaan terug naar Frankrijk.
Altijd tof, wijntje.
Een beetje wijnen.
Een beetje wijnen, lekker wijnen. Ja, ja. Chateau.
Naar de Chateau. We gaan naar het Chateau d'Armain-Villiers.
Prachtig. Wat kan je mij daarover vertellen, Bert?
Wel, je kunt dat kopen, Saar. En dat staat te koop voor 425 miljoen euro.
Heb ik keihard niet op mijn bankrekening staan.
Het loont misschien de moeite waard om het te lenen. Zou ik dan denken.
Oh ja.
Want ik kan dat, zeker.
Ja, maar pas op. Ik ga vertellen wat je in ruil krijgt. Je krijgt een huis, een chateau. Met 100 kamers.
Wow.
2500 vierkante meter bewoonbare oppervlakte.
Heftig, slecht. Nee.
Ja, bij mij is dat thuis iets van 150 of
dat
zo,
is,
denk
ja,
ik.
Voilà.
Een heel medisch complex ook. Er zijn stallen voor 50 paarden. Eigenlijk het hele grondgebied met tuin en al strekt zich uit over twee dorpen.
Twee dorpen?
Ja. Er is ook een meer en zo. En er is zelf een bezorgtunnel. Waarbij dat het personeel onder de grond eigenlijk het eten en zo verder kan komen brengen.
Kan ik niets mee doen, denk ik.
Nee.
Allee, chic, maar ik zou er niets mee kunnen doen. Welke gekke man of vrouw heeft dat ooit gebouwd?
Ja, goede vraag, want je zou denken dat is dan voor een koning of zo gebouwd.
Ja?
Want dat is eigenlijk ooit gebouwd in de 18e eeuw door de Rothschilds. Die stinkend rijke bankiersfamilie uit het verleden. En nu, na zoveel jaren, staat het te koop.
Voor een of andere rijke miljonair die daarmee kan gaan lopen.
Inderdaad.
Dankjewel Bert, om dat even te komen toelichten.
Graag gedaan.
Dan zijn we morgen weer met een nieuwe Insider.
Dit was The Insider, een podcast van het Nieuwsblad in samenwerking met Play Nostalgie en GVA. De muziek is van Pieter Santens. De montage gebeurde door House of Media. Wil je reageren? Mail naar podcast@nieuwsblad.be.